Ja, de vorige keer waren we in 2 Samuel 13. Dat is die keer dat, dat ik geen opname gemaakt heb, omdat de recorder het niet deed. Helaas. En toen heb ik in de eerste plaats met u gesproken over nog vers 18 en 19. Over die veelvervige rok die aan Tamar wordt toegeschreven. En toen heb ik u enige schriftplaatsen, of althans enige geschiedenissen genoemd waarin iets dergelijks ook voorkomt. In de eerste plaats natuurlijk bij Jozef, de geschiedenis van Jozef. Waar deze veelvervige rok, deze veelkleurige rok, want dat is het feitelijk, een uitdrukking is van de voorkeur die Jacob voor Jozef had, maar eigenlijk van voornaamheid. Zo staat het ook min of meer in Richteren hoofdstuk 5, vers 30. Die heb ik aangehaald vorige keer, dacht ik. En dat is het hier natuurlijk ook. Het was in Genesis was het de rok van Jozef die immers het eerstgeboorterecht zou ontvangen, die daarmee gekenmerkt wordt. En hier is het de rok van Tamar als uitdrukking van het Davidische koningshuis. En uiteindelijk in het Nieuwe Testament vinden we de, niet alleen, dat is niet de veelvervige rok, maar in ieder geval die specifieke rok van Christus zelf, de Heer Jezus zelf, als de eerstgeborene. En in het Nieuwe Testament wordt trouwens ook gesproken, of dat in de Statenvertaling is, weet ik niet, maar er wordt gesproken in Efeze over de veelkleurige wijsheid Gods. Ja. Staat dat in de Statenvertaling? Nee, hè? Er staat veelvuldige. Daar kon ik niet op komen wat er dan wel staat. Maar er staat in de grondtekst wel degelijk bont. Dat wil zeggen veelkleurig. Het gaat om de verschillende facetten, de veelzijdigheid van de persoon in kwestie eigenlijk. En daarom is het een teken van excellentie, van uitstekendheid, voornaamheid of wat het maar wezen mag. En daarna hebben we het gedeelte besproken vanaf vers 23 tot het einde van het hoofdstuk min of meer, 2 Samuel 13, waar uiteindelijk ter gelegenheid van een schaapsgeerdersfeest Absalom wraak doet, dat wil zeggen zijn zuster Tamar wreekt en Amnon dood. En ik heb u gezegd, zo'n schaapsgeerdersfeest, ook dat komen we in de Bijbel een paar keer voor. Komen we in de Bijbel een paar keer tegen. Dat wil zeggen, dat is zo omdat het de uitbeelding is eigenlijk van dood en opstanding. Van vrucht dragen, de wol is immers vrucht van de schapen, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar het scheren als zodanig is eigenlijk een uitbeelding van de dood. Hetgeen wij allen weten, omdat woorden van die strekking gevonden worden in Jesaja 53, vers 7. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dan weet je waar het dus de uitbeelding van is. Kun je moeilijk omheen. En daarna heb ik u genoemd dat zo'n schaapsgeerdersfeest een rol speelt in Genesis 31, in de, ter gelegenheid van dat Jacob na 20 jaar alsnog oom Laban verlaat, met al zijn vrouwen en kinderen en vee, die allemaal trouwens afkomstig waren van Laban. Wij vinden het schaapsgeerdersfeest, die is misschien nog interessanter, in Genesis 38, in de geschiedenis van Juda, in dat hoofdstuk over Juda en zijn zonen, en meer in bijzonder zijn schoondochter, die, en dat zal niet toevallig wezen, Tamar heette. Dat was de eerste Tamar in de Bijbel. En via Tamar, via Juda en Tamar, werd dan alsnog, hoe moet je dat zeggen, het huis van Juda in stand gehouden, als je dat zo kunt zeggen tenminste. Maar in ieder geval uit Tamar werd die tweeling geboren. En die tweeling wordt geacht op een of andere wijze de beloften van Juda te erven. Dat wil zeggen, zijn de dragers van de troonsrechten. En daaruit, althans uit Peres, komt dan ook inderdaad David voort. En dus ook deze Tamar. Ze was dus genoemd naar een van haar voormoeders, heet zoiets dan eigenlijk, hè? Maar in Genesis 38 vind je het een en ander ook in verband met een schaapsveerdersfeest. Dan heb je nog het schaapsveerdersfeest in 1 Samuel 25. Daar hebben we in de tijd bij stilgestaan, want het is de geschiedenis van Nabal. En dat bracht ook een ommekeer teweeg, een crisis. Waarna David de weduwe van Nabal trouwde, Abigail. Waaruit geboren werd trouwens Gileab, nu ik het toch noem, kan ik het meteen wel zeggen. Waaruit geboren werd Gileab, dat was de tweede zoon van David. Maar om een of andere reden komen we die figuur in de Bijbel niet meer tegen. Daar heb ik het straks misschien nog wel even over. Die verdwijnt van het toneel, maar het zou een van de eerste erfgenamen zijn van de troon eigenlijk. Hè. De eerste was Amnon. En die wordt hier in 2 Samuel 13 gedood. En dat hangt ook samen met een schaapscheerdersfeest. Dus het heeft er van alles mee van doen. Maar het is de uitbeelding op een of andere wijze van het einde van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe. Het heeft iets van doen met oost en dus heeft het iets van doen met dood en opstanding en de gebeurtenissen die ermee samenhangen met zo'n schaapscheerderstoestand. Die spreken op een of andere wijze over de gebeurtenissen die samenhangen met de dood en opstanding van Christus. En als je dat kort zegt, is het gewoon het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Bovendien hebben wij gezien dat er de indruk gewekt wordt, althans aanvankelijk wordt de indruk gewekt dat alle zonen van David gedood zijn geworden. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het valt mee. Hoewel het er naar uitzag dat een einde gekomen was aan die familie, om zo te zeggen, wordt gezegd, nee, het valt mee. Alleen Amnon is dood, maar de rest leeft nog. En dat zijn dingen die verstrekkende projectie hebben, om zo te zeggen. De vraag namelijk, hoe zit het eigenlijk met het huis van David? Bestaat het nog? Of zijn ze allemaal dood? En dan moet ik u zeggen, nee, het valt wel mee. Per slot gaat om beloften van Gods wegen en die zouden vervuld worden. En dat loopt dwars door onze tegenwoordige tijd heen naar uiteindelijk de wederkomst van Christus, aan wie de Heere de troon van zijn vader David zal geven, uiteraard. Hè? Maar goed. Daarna waren we bij Absalom, want Absalom moet vluchten. Dat is wat beschreven wordt. En het stond bijzonder in vers 37. Nou, eerst in vers 34. Absalom die vluchtte. Maar daarna vers 37, in een schriftgedeelte, of in een zin die in onze vertaling tussen haakjes terecht is gekomen, en terecht denk ik, het is een toelichting, waar staat Absalom dan vluchtte en toog tot Talmai, de zoon van Ammihoer, koning van Gezer. Die is wel aardig, want dat betekent dat hij vluchtte naar zijn schoonfamilie. Hij was getrouwd met Maaga immers, de dochter van Talmai enzovoorts, worden een serie namen genoemd. Die verband houden met het verblijf van Absalom. Eigenlijk in belangrijke mate ook heeft het van doen met zijn oorsprong. Weliswaar niet zijn eigen oorsprong, maar of zeg ik dat verkeerd? Nee, ik zeg het verkeerd, hè? Het is wel zijn eigen oorsprong, ik zei het helemaal verkeerd. Ik zou eerst even terug moeten naar hoofdstuk 3. Even kijken, dit was hoofdstuk 3. Ik zei het verkeerd. Die familierelaties, mensen, daar, ik stik er altijd in, hoor. Wie is wie? In 2 Samuel 3 vinden we vanaf vers 2 die zonen van David. David werden zonen geboren te Hebron. Vers 3, zijn eerstgeborene was Amnon, maar die is zojuist gedood. Zijn tweede was Giliab, die overigens elders, dat is 1 Kronieken 3, Daniel genoemd wordt. Van Abigeel, de huisvrouw van Nabal, dat haalde ik net aan. En dan de derde, Absalom, de zoon van Maaga, de dochter van Talmai. Dat wil zeggen, hij ging naar het huis van zijn moeder. Dat wil zeggen, naar waar hij zelf vandaan kwam. Hè. Ik meen dat ik dat net verkeerd zei. Maar in ieder geval, hij stamt van David af, maar ook van deze Talmai dus, via Maaga. Daar komt het op neer. Dus hij gaat naar de familie van moeder Zijde. Het is zijn eigen oorsprong. De oorsprong van Absalom ligt weliswaar bij David. Maar aan de andere kant worden deze namen genoemd. En hiermee ben ik terug in 2 Samuel 13. Talmai, Ammihud, Gezer wordt genoemd. Maaga betekent verdrukking, vernedering of iets van die aard. Zit ook in de naam van Lamech eigenlijk. Verdrukking. Talmai betekent zoveel als mijn, als je helemaal niet bevooroordeeld bent, heet het mijn voren. Dat wat geploegd wordt in de grond, zal ik maar zeggen. Maar men noemt het ook mijn rimpels. Maar eigenlijk, de echte betekenis is dat wat zich opstapelt. En omdat voren en rimpels zich herhalen. Je hebt er nooit maar één, hè? Die komen allemaal naast elkaar, komen erbij. Dat is met voren zo, bij een geploegde akker. Dat is met rimpels in je. In je gezicht of waar je rimpels maar hebt, kan me niet zoveel schelen. Ze verzamelen zich en dat is de eigenlijke betekenis van het woord. Het stapelt zich op en het impliceert ook eventueel een last die zich opstapelt. Maaga was verdrukking, Talmai is wat zich opstapelt, voren, rimpels. Gezer wordt vertaald met uitdrijving, uitwerping. En dus gewoon verwerping. Vandaar dat het ook nog wel eens vertaald wordt met brug. Maar ik hoop dat u die begrijpt, hè. Via een brug kom je ergens uit. Of in, wat je maar wil. Maar dat kan dus. Maar dat is een toepassing van het begrip. De werkelijke betekenis is die van uitdrijving. Verdrijving, uitwerping. En dan, dat zijn dus drie termen met een tamelijk negatieve betekenis. Verdrukking, uitdrijving, zorg wordt verondersteld. Niettemin zit er ook nog een naam bij met een wat positievere betekenis. Dat is Ammihud. Ammihur staat er hier. Dat berust op een op verkeerd lezen, want een R en een D lijken op elkaar in het Hebreeuws heel sterk. De Dalet en de Reish. Ammihud had het moeten zijn, maar vooruit. En dat betekent zoveel als een volk van lofprijzing. Als je het netjes vertaalt. Am, dat weet u, dat is volk. En hoed, dat kent u ook allemaal. Want dat komt uit de naam van Jehuda, Juda. En Juda wordt vertaald met lofprijzing, soms. Nou ja, zo wordt het in de Bijbel ook geïnterpreteerd, bij gelegenheid. Het is verwant aan het woord voor hand, jat. En men zegt dat komt omdat de Heer lof geprezen wordt met opgestoken handen. Dan moet ik u zeggen, nou, het is wat te oppervlakkig, want het idee is juist dat men de Heer eer geeft door zijn handen te laten vullen door de Heer. Dus uitgestoken handen, die gevuld worden van Gods wegen. Zo is dat, de Heer vult de handen, zoek die uitdrukking maar op in je Bijbel. De Heer zegt, ik zal uw handen vullen. zal je wat te doen geven. Tot mijn eer en in mijn dienst. En dat is eigenlijk wat het is. Want dit is een loos gebaar. Het is dit. Geef mij. Maar niet zomaar dingen die, waarvan Jacobus zegt, gij zult ze in u wel eens doorbrengen. Maar geef mij iets te doen. Neem mijn handen dat zij... Hoe is die zin ook weer? Toegewijd zijn aan uw Heer. Neem mijn handen dat ze...
Dat zij zijn tot u den
de tot liefdewerk of zoiets.
Ja.
Iets dergelijks. Maak ze sterk of zoiets. En dan tot uw liefdewerk. Of iets dergelijks. Maar dat is de gedachte, ja. En dit volk, nou ja, ik denk dat het ook in hoge mate toch de verwijzing is naar het Joodse volk. Wat wil je? De Amihud is de naam, is het woord voor volk. En de naam van Juda zit erin. Het Joodse. Dus waarom niet? En te meer denk ik dat dat erachter steekt. In de eerste plaats, omdat een uitdrukking als een volk van heerlijkheid of van lofprijzing, dat is een erg positief begrip in vergelijking met de anderen. Je komt ogenblikkelijk terecht bij welk woord hoort niet in het rijtje thuis. Toch? Dat is één. En het andere is, ja, Absalom is en blijft nou eenmaal een beeld van de wet, die uitdrukkelijk aanwezig is en waar je ook maar niet zomaar vanaf komt. En dat is de geschiedenis van Absalom. En dat je er vanaf moet. Ja, het loopt uit de hand met die man. Wat weet u? En dat is met de wet ook inderdaad het geval. We hebben het erover gehad. We zullen er nog meer over hebben. Maar het hele punt is, och, laat ik het eens op een andere manier zeggen dan. Als in het Nieuwe Testament, in Galaten en meer nog in Hebreeën gesproken wordt over dat wij als gelovigen niet onder de wet zijn en niet geacht worden wettische beginselen te praktiseren, dan staat er onvermijdelijk boven die hoofdstukken of in de commentaren staat er dat de gelovigen, de christenen, gewaarschuwd worden voor het judaïsme. Voor het judaïsme. Want ze durven niet te zeggen dat wij gewaarschuwd worden voor het praktiseren van de wet, want die wet wil men houden.
Ja, dat is heilig, vader en God, ik bedoel.
Ja. Maar wat je eruit proeft is dat dus kennelijk op een of andere wijze de wet hangt aan het Joodse volk. En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, die hebben die wet gecontinueerd toen het al niet meer hoefde. Dat was in de Babylonische ballingschap. Toen de Heer tegen ze zei, jullie gaan de ballingschap in. En weet je wat? Ik beloof je, ik zal een nieuw verbond maken. Ter vervanging van dit oude verbond. En wat deden ze daarna? Het oude verbond activeren. En vormgeven in het judaïsme. Terwijl de schrijver van de Hebreeënbrief in Hebreeën, wat was het? In Hebreeën zegt, Hebreeën 8 is het. Terwijl Paulus in de Hebreeënbrief zegt, nou ja, op het moment dat dit gezegd wordt, ik zal met u een nieuw verbond maken, is daarmee de wet tot oud verbond verklaard. En daarmee is het verouderd en nabij de verdwijning. Dus wat de man daar zegt in Hebreeën 8 is ongeveer dit, dat al 600 jaar lang die wet verouderd is en dat men 600 jaar lang ten onrechte probeert om die wet alsnog toe te passen, want het heeft geen enkele zin. Nee, juridisch was hij nog geldig, maar dat had geen enkel praktisch nut. Bovendien, wat zou je nou, als je... Nou, laat ik het anders zeggen dan. De wet leert dat men zich aan bepaalde inzettingen moest houden, want die golden in het land. Maar wat heeft het nou voor zin als je in de ballingschap zit en dan die wet te gaan toepassen? Ja. Dat hoeft er juist niet. Er wordt ook gezegd, maar daarvoor moet je die langdradige, Ik probeer het net woord te vinden, maar de langdradige profetieën doorlezen, met name Jeremia. Maar dan vind je dat de Heer dus gewoon zegt, oké, wil je heidense goden dienen, wil je mij niet dienen, dat doe je dan maar niet in mijn land. En dus geef het je aan, enzovoorts. Maar toen waren ze in het buitenland, toen haalden ze de wet weer van. Het is ontwikkeld tot het judaïsme. Zo vinden we het Joodse volk in de terugkeer uit de ballingschap en in de dagen van de Heer Jezus uiteraard, die daar nooit één goed woord voor over gehad heeft. Overigens wel voor de wet, maar niet voor het verschijnsel dat de Joden zich daaronder stelden. Dit blijft een omstreden zaak. Dat zal altijd zo blijven. En er is een goede reden voor, maar daarover heb ik het even reclame tussendoor. Op 5 mei, dat is bevrijdingsdag per slotverrekening, de contactdag in Apeldoorn, over dat merkwaardige verschijnsel dat de Bijbel zwart op wit en leert en bepaalt niet onder stoelen of banken steekt dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Maar hoe komt het dan dat men altijd weer teruggrijpt naar die wet? Omdat men die vrijheid niet wil. Want omdat men dan zelf verantwoordelijk is. Ja. Ik las niet zo lang geleden een citaat van iemand, die namen kan ik echt niet onthouden, laat staan van wie zijn familie zijn, maar maar ik las laatst een kreetje, dat was vechten voor de vrijheid is veel makkelijker dan de vrijheid bewaren. Het verwerven van de vrijheid is makkelijker dan het bewaren van de vrijheid. Ja, want zodra men vrij is, komt er iemand en die komt je verplichtingen opleggen. Nu ben je vrij, dus nou moet je.
Ja, dankbaarheid van de Heer, dat weet ik.
Ik zeg het misschien wat cynisch, maar ik ga het toch zeggen. Dat is ook typisch evangelisch. Je komt uit genade tot geloof. Je kunt komen zoals je bent, met al je tekortkomingen. Maar nadat je tot geloof gekomen bent, komt iedereen je vertellen wat je nu moet.
Dit mag niet.
Ja. Ja, dan moet je ineens wat. Dan word je alsnog onder de wet geplaatst. Al of niet verwijzend naar Mosaïsche wet of wellicht Joodse wet. Maar dat is wel wat.
En de interpretatie meestal.
Ja, zeker. Maar men wil er niet af. En dat is het probleem dus. Men haalt het steeds terug. En dat is een typisch Joods verschijnsel. Nee, ik denk dat het ik spreek uit de Bijbel, hè. En het kan niet helpen dat ik Joods zeg, want dat is Bijbels, maar bovendien het Joodse volk is natuurlijk voor ons nog steeds voorbeeld. Negatief en positief, maar goed. Maar het is dus typisch Joods. Van de 10 stammen van Israël lees je nooit dat ze deden wat goed was in de ogen des Heren. Althans niet van de koningen daarvan, en daar gaat het maar om. En van Juda, het tweestammenrijk, lees je dat bij gelegenheid nog wel. Maar je leest dan ook dat hoewel men de Heere diende men ook dit en had men ook dat. En deed men de bossen niet weg en had men... dat wil zeggen, het was halfslachtig. En in Jeremia las ik laatst... Jeremia, het was eigenlijk uit Jesaja, maar het wordt in Jeremia aangehaald. Met de mond lippen ze, met de mond en met de lippen eren ze mij en dienen ze mij. Ja, nou, in Jeremia staat dan, hun nieren doen ze verre van mij. Mijn lof is in hun mond, maar niet in hun nieren. Maar dat is dus wat Jesaja zei, wel in de mond, maar niet in het hart. En dat is wat de Heer Jezus later citeert in Matthäus 15, hè. Het zijn maar woorden. Het is maar theorie, maar het laat het hart onbevrucht. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, waarom houden ze vast dan toch aan die wet? Ja, omdat men geen alternatief heeft. Dat is het probleem. Nou ja, dat is de uiteindelijke, consequentie. Men ziet geen alternatief, men vindt geen... Je moet toch, dat is menselijk denken. Je moet toch, het denken van Joab is dat ook. Je moet toch, we moeten toch op een of andere wijze die Absalom dus bij zien te houden. En dat doet hij ook. En daarmee ben ik weer terug natuurlijk in 2 Samuel 13. Maar zo gaan die dingen, hè. De Bijbel leert ons dat we zouden leren te leven onder het nieuwe verbond. En ja, naarmate wij dat doen, vergeten wij het oude, en dat is de bedoeling.
Als je die wet niet hebt, dan dwingt het je heel dicht bij de Heer te leven.
Als je geen genade wilt nemen, of je wilt geen genade geven, zit beide opgesloten in dat ene woord voor beheren, nomeo. Dat is ons woord nemen, maar het is net zo goed geven. Het is het beheren. Denkt u maar aan oikonomeo, huishouden, huisbeheren. Dat is geven en nemen. Maar waar genade heerst, worden wij geacht uit genade te leven zelf in de eerste plaats, maar ook anderen genade te geven. En als je dat niet wil, ja, dan is er geen alternatief voor de wet. En wat doe je dan? Dan zoek je argumenten om toch vast te houden aan de wet. Hetzij uit de Bijbel. Daar krijg je dus van dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf. Dat komt dan vanzelf wel. Hetzij in de Bijbel, hetzij in de filosofie. En dat is makkelijk, dat laatste. Ze kunnen er zich geen voorstelling van maken. Als je zegt, maar er staat toch, staat er in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, zeg maar ogenblikkelijk, ja, dat is vrijheid tot hier. En daarna, dat is een beperkte vrijheid, en daarna is het toch wet.
Ja, nee, je hebt altijd Colossenzen hoofdstuk 2.
Ja, nou, in gedachten was ik een halve bladzijde verder, in Colossenzen 3... waar dan staat dat wij, dat de vergevende elkander is, zoals iemand tegen iemand een klacht heeft, enzovoorts. Gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft, gij al zo, enzovoorts. En dat is vaak een moeilijke punt. En toch moet je dat leren. Want als je anderen niks kunt geven, vergeving dus, hè? Als je anderen niks kunt geven, kun je het zelf niet ontvangen. En dan is leven onder het nieuwe verbond en onder heerschappij van de genade in de praktijk uitgesloten. In Calvinistische kring is genade gereduceerd tot stervensgenade.
Ook wel belangrijk, maar je wist zoveel.
Ja, maar goed, ja. Zo lang mogelijk uitgesteld, zo ver mogelijk weg. En, ja,
het is wat laat.
Ja, het is wat laat, ja. We zouden er dagelijks uit leven, was de bedoeling. En dan zal de zonde niet over ons heersen, de wet ook niet, dat is Romeinen 6. En daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Maar het probleem is altijd dat we altijd worden ingehaald door de wet. Er is altijd een Joab in de buurt die zegt, we moeten die Absalom erbij halen. Maar nou heb ik het over hoofdstuk 14, toch? Ja, we schieten al op. Ja. Goed. Daar was hij dus. Bij zijn afkomst van moederszijde. Moederszijde is trouwens altijd de aardse kant, dat weet u, hè. Is per definitie zo. De vrouwelijke kant is de stoffelijke kant. En de mannelijke kant is de geestelijke kant. Enzovoorts. Nou goed, hij was dus in Gezer. Dat is niet zo heel ver weg trouwens. Gezer ligt komt overeen met Bazan ongeveer. Gilead Bazan, dus dat wil zeggen oostelijk van de noordoostelijk van de meer van Galilea, dat is het eigenlijk. Niet zo ver uit de buurt. Maar het hoofdstuk 2 Samuel 13 eindigt met: toen verlangde de ziel van de koning David zeer om naar Absalom uit te trekken, want hij had zich getroost over Amnon dat hij dood was. Hij was Amnon alweer vergeten. Hij moet toch ook begrepen hebben dat wat hier gebeurd was toch niet geheel onrechtvaardig was. Wat Absalom gedaan had namelijk. Hij was gewoon opgetreden als breker, als goel. Bloedbreker maken wij er dan gauw van. Had zijn zus gebroken. En het is een redelijk wettische aangelegenheid. Op de details daarvan ga ik nou niet in. Maar hij, tot op heden is het gewoon een aardige jongen. Wel wat hard naar onze maatstaven, maar toen man. Maar ja, dat is de wet, hè. Heilig, rechtvaardig en goed, maar onverbiddelijk. En dat vind je hier dus ook. Ja. Genadeloos per definitie, ja. Al moet ik, dat zegt u nou, broeder, maar er zijn hele boeken geschreven over hoe onder de genade toch de wet geldt. En hoe onder de wet dan toch nog genade geldt, enzovoorts. Om die begrippen met elkaar te verzoenen. Je moet toch ergens een basis leggen onder de zogenaamde verbondstheologie. Dat doen ze dan dus ook, hè. Dat is altijd filosofie. Als nu Joab, 14 vers 1, maar die sluit aan bij het laatste vers van hoofdstuk 13. Als nu Joab, de zoon van Zeruiah, merkte, en u weet, Joab was de legeraanvoerder van David. Hij was de man die de praktische dingen allemaal moest regelen. David kon wel ideeën hebben, dat heeft hij ook gehad. En veel van zijn ideeën vinden wij terug in zijn profetische werken, zijnde de psalmen. Hij was een creatief man, menselijkerwijs gesproken. En bovendien een profeet. Maar als het gaat om een praktische uitvoering, had Saul Abner en David had Joab. De praktijk van het leven. Als de Joab, de zoon van Zeruiah, ook familie dus, hè, want dat weet u nog, hè, was dus een neef van David. En dus ook behorend tot de koninklijke familie. Zo goed als Abner een oom genoemd wordt van Saul, de familie. Als de Joab, de zoon van Zeruiah, merkte dat de koningshart over Absalom was. Ik vind het een vreemde uitdrukking, maar wat het betekent lijkt me duidelijk, hè. David dacht nog regelmatig aan Absalom, de man die weg was. Zo zond Joab heen naar Tekoa, en er komt een ingewikkelde constructie, daar raken we aan gewend. Er wordt de... Dat was Amos, ja. Ja, dat was ook een profeet. Maar er worden constructies bedacht, er komt... Deze vrouw wordt uit Tekoa gehaald en die vertelt in opdracht van Joab een verhaal aan David. En David reageert daarop en dan zegt ze zoiets zoals: gij zijt die man, o koning. Maar dat, nou gooi ik een ander verhaal er doorheen, maar we wennen eraan aan dit soort dingen. Hè? Doe maar. In ieder geval, het heeft tot gevolg dat David Salomo laat terugkomen naar Jeruzalem. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar het gebeurt door een truc die gestalte gegeven wordt door deze vrouw. Zo wordt een wijze vrouw genoemd. Kennelijk een vrouw die wat kon, waaronder toneelspelen. Ja, voor dat soort dingen huren wij een acteur in, weet u wel. Ja, zetten er dan een camera bij en hebben we weer een paar uur televisie gevuld. Ja. Zo zond Joab heen naar Tekoa en nam vandaar een wijze vrouw. Tekoa ligt inderdaad in het gebied van Juda. En wij kennen het inderdaad eigenlijk alleen nog omdat Amos daar vandaan komt. En van daaruit profiteert exclusief tot de 10 stammen van Israël. Zijnde een Jood en uit Juda, maar predikend tegen de 10 stammen van Israël. Ze stellen hem niet op prijs en sturen hem terug. Maar die maar even terzijde. Maar ik verwijs u liever naar bijvoorbeeld Jeremia. Nee, bijvoorbeeld, ik verwijs u naar Jeremia 6 vers 1. Daar staat, het gaat er niet om waar het over gaat, maar er staat: blaas de bazuin te Tekoa. En de aardigheid is dat blazen, dat is taka en dat is het woord Tekoa. Waar zou je de bezuin anders blazen dan te Tekoa, want die plaats heet zo. En als Amos daar geroepen wordt en gestuurd wordt naar Israël, naar de 10 stammen, dan wil zeggen dat er een bazuin van God klinkt, om zo te zeggen, dat het woord van God wordt uitgebazuind vanuit Juda uitdrukkelijk naar de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dat, die uitdrukking blaast de bazuin te Tekoa, ja, die heeft een literaire achtergrond. Waarom heet het Tekoa? Waarom Tekoa specifiek? Elders staat ook gewoon blaast de bazuin te Sion, hè? Joel 2 of zo. Blaas de bezuin te Sion. De bergen zijn er heiligheid. Waarom ook niet? maar blaast de bezuin te Tekoa, heet het. En hier komt een vrouw uit Tekoa, want er gaat iets uitgebazuind worden, denk ik. En meer associatie hebben we niet. Hij nam vandaar een wijze vrouw en hij zeide tot haar: stel u toch alsof gij rouw droegt. Want ja, het wordt een rol die ze moet spelen, hè? Tamelijk letterlijk. Stel u toch alsof gij rouw droegt en trek nu rouwklederen aan en zalf u niet met olie en wees als een vrouw die nu vele dagen rouw gedragen heeft over een dode. En ga in tot de koning en spreek tot hem naar dit woord. En Joab legde de woorden in haar mond. Die vertelde haar wat ze daar zeggen moest. Hè? En de Tekoïtische vrouw zeide tot de koning, als zij op haar aangezicht ter aarde was gevallen en zich nedergebogen had, zo zeide zij: behoud, o koning. Of gewoon redding, wat het maar is, o koning. En de koning zei tot haar: wat is u? En u moet begrijpen dat in het algemeen en zeker in hoogste instantie de koning geacht werd recht te spreken, recht te doen. Hè? Dus zo'n audiëntie bij de koning is niet helemaal zo vreemd. In hoofdstuk 15 krijgen we daar ook mee te maken, waar gezegd wordt dat David toch wat laks was met het recht spreken. Toen zei Absalom: dat geeft niet, dan kom je maar naar mij. Dan zal ik wel recht spreken. Ja. Maar daar hebben we het nog over, ooit. De Tekoïtische vrouw zei tot de koning: behoud de koning. En de koning zei tot haar: wat is u? En zij zei: zekerlijk, ik ben een weduwvrouw en mijn man is gestorven. Of namelijk, mijn man is gestorven. Want en is dikwijls namelijk, dat weet u langzamerhand. Nu had uw dienstmaagd twee zonen en deze beiden twisten in het veld en er was geen scheider. Wij zouden het nu scheidsrechter noemen, maar er was geen scheider tussen hen. Zo sloeg de een de ander en doodde hem. Nou ja, dat is het eerste verhaal in de Bijbel als je het mij vraagt, hè?
Ja, daar
hoor
ik
ook mee, ja. Ja, ja. Nou goed. Maar het is natuurlijk ook deze geschiedenis. Hè? David had weliswaar meerdere zonen, maar het verhaal gaat maar over twee. En Absalom doodde Amnon. En Absalom had moeten vluchten, was dus van toneel verdwenen, waren ze alle twee weg. En dat is waar het hier over gaat, hè? Wat achter het verhaal steekt. Het is een analogie. En vers 7, en zie, het ganse geslacht is opgestaan tegen uw dienstmaagd, dat wil zeggen de hele familie, en hebben gezegd: geef dien hier die zijn broeder geslagen heeft, dat wij hem voor de ziel zijns broeders, die hij doodgeslagen heeft, doden, en ook in de praktijk, en ook de erfgenaam verdelgen. De familie wil wraak doen dus. Op die zoon die zijn broer had doodgeslagen. Dat is redelijk in overeenstemming met de wet. Nog steeds. Het is een kwestie van de bloedwraak. Maar die vrouw zegt: alzo zullen zij mijn kool die overgebleven is uitblussen. Dat is ook dichterlijke praat natuurlijk. Maar ja, een acteur die... Doe maar.
Behalve de vlagpit.
Het is, ja, wat heb jij daar staan?
Nee.
Niks? Oh.
Een
kool. Nou, het is geen boerenkool, het is, laten we zeggen, een steenkool. Dat is wat het is. Ja. Kortom, het vuur als uitbeelding van leven, waarom ook niet? Het vuur zal geblust worden. Ik heb niks meer om voor te leven. Zo zullen ze mijn kool, die overgebleven is, uitblussen, opdat zij mijn man geen naam nog overblijfsel laten op de aardbodem. Ik wijs erop dat op dat zou je naar modern Nederlands hier vertalen met omdat, hoor. En dat verschil, dat wordt in het Hebreeuws niet gemaakt. Het is wat je officieel noemt een redengevend voegwoord. Maar de reden die gegeven wordt kan in het verleden liggen. Dan vertaal je met omdat. En als de reden in de toekomst ligt, want dat kan ook, dan vertalen wij met op dat. Maar hoe je dat ook opvat, maakt me niet zoveel uit. Het resultaat is in ieder geval dat als die bloedwrekers, want het is meervoud, het is het hele geslacht, de hele familie, als die hun zin krijgen, dan heeft die vrouw dus geen zonen meer. En de overleden vader dus ook niet meer. Dat is de kracht van het verhaal. Dan is er geen erfgenaam meer. En dat zou in strijd zijn weer met eveneens weer de Mosaïsche wet. Die regelt dat de familie in stand blijft. Hè? Eventueel door het verschijnsel van het zwagerhuwelijk en dat soort dingen meer. En zo waren we dan toch weer in Genesis 38 bij Juda en Tamar. Want daar steekt het er ook achter. Hè? Sterft de familie uit? Nee, toch niet. Via Tamar komt het goed. Maar dit is het probleem wat David wordt voorgelegd. En toen zegt de koning tot deze vrouw: ga naar uw huis en ik zal voor u gebieden. Dus ik ga maar naar huis, ik regel wat. En de Tekoïtische vrouw, die bazuin, die blijft maar klinken. Overigens, dat taka, ik zei dat wordt vertaald met blazen. Dat is zo, zolang het in combinatie staat met shofar. Want gewoonlijk wordt het vertaald met slaan. Taka, slaan. Ja. En daarom lezen wij in de Bijbel ook de uitdrukking: de bazuin zal
slaan.
Ja,
juist. Net als
ja.
Een klok, die slaat ook.
Net als een klok, dat is dit woord, het tik. Tak doet hij het, tik-tak, het komt van taka. Hij slaat, maar hij brengt daarmee geluid voort, dat is het. Hè? Hoe breng je geluid voort? Nou, dan sla je hart ergens op. En als het goed is, brengt het geluid voort, nou, vandaar dat het één woord is. Hè? En het wordt hier herhaald, ze brengt geluid voort. U nu weet dat vinken ook slaan, je hebt een vinkenslag. Mm-hmm. Dat weet u, hè? Het is het geluid wat die maakt. De fokkers kweken die beestjes op hoe mooi ze zingen. Die van mij, die heeft een mooie slag. Een drievoudige slag of een viervoudige of wat het maar is. Dat heet zo, slag. Geluid, ja. Goed. De Tekoïtische vrouw zeide tot de koning: mijn heer koning, de ongerechtigheid zij op mij en op mijn vaders huis. De koning daarentegen en zijn stoel, zijn troon, de troon, zijn positie, zijn onschuldig. Kortom, die vrouw wil nog wat zeggen. Hij zegt: ik acht u rechtvaardig. En aan mijn kant en in de familie zit het verkeerd. En ze wil van de koning een uitspraak hebben. En niet maar: u kunt nu gaan, u hoort nog van ons. Want dat zei hij eigenlijk, hè? David. Ja. En de koning zeide: spreekt iemand tegen u, zo breng hem tot mij. En hij zal u voortaan niet meer aantasten. David legt wat uit. Zo, wat is? Oké, stuur maar naar mij. Maar ze wil een uitspraak. En zij zeiden: de koning gedenke toch aan de Heere uw God, dat de bloedwrekers, meervoud, niet te vele worden. Hier staat dat woord goel dus, hè. Overigens niet vertaald met bloedwrekers, maar met wrekers alleen, omdat het woord bloed apart genoemd wordt. Maar de vertaling op zich is dus volkomen terecht. De goel. Het eigenaardige is dat het woord in alle andere gevallen vertaald wordt met verlosser. In het Engels nog met kinsman. Dat wil zeggen familielid. Kinsman, familielid. Maar het doet een beetje, doet niet recht aan de positie van de man als zodanig. Er wordt geacht op te treden voor de familie in rechten. En dus eventueel niet alleen als de rechter, maar ook als de beul. Want fundamenteel is dat hetzelfde. Ja, nou goed. Maar ze zegt dat er niet te veel zullen worden om te verderven. Het zijn er nogal veel, dus David zei: als er een is, stuur me naar mij. Maar ze zegt: nou, het zijn er nogal veel, dus dat wordt toch wat moeilijk. Ik weet niet of ze allemaal, enzovoorts, hè. Dat zij mijn zoon niet verdelgen. Toen zei hij: zo waarachtig als de Heere leeft, indien er een van de haren uw zoons op de aarde zal vallen. U begrijpt dat het ook niet letterlijk over haren gaat, toch, hè. Dit is een beeldspraak die wij goed kennen, dacht ik. Dus ja, Toen maar weer, hem zal niets gedaan worden. Die ene die nog over is. Hoewel de hele familie achter hem aan zit om te doden. Toen zeide deze vrouw: laat toch uw dienstmaagd een woord tot mijn heer de koning spreken. En hij zeide: spreek. En de vrouw zeide: waarom hebt gij dan al zulks tegen Gods volk gedaan? Want daaruit dat de koning dit woord gesproken heeft, is hij als een schuldige, terwijl de koning zijn verstotene niet wederhaalt. En nu wordt verteld waar het werkelijk over gaat, hè? Niet over een zoon van haar, maar over een zoon van hem. Want wij zullen de dood sterven en wezen als water dat ter aarde uitgestort zijnde niet verzameld wordt, zal weglekken. God dan zal de ziel niet wegnemen, maar hij zal gedachten denken dat hij de verstotene niet van zich verstoten. Dat wil zeggen, God zou hem terughalen. En ze vindt dus, althans dat moet ze zeggen, dat David dat ook moet doen. Nu dan, dat ik gekomen ben om ditzelfde woord tot de koning mijn heer te spreken, is omdat het volk mij vreesachtig gemaakt heeft. Zo zeide uw dienstmaagd: ik zal nu tot de koning spreken, misschien zal de koning het woord zijn dienstmaagd doen. Want de koning zal horen om zijn dienstmaagd te redden van de hand des mans, die voor heeft mij en mijn zoon tezamen van Gods erve te verdelgen. Let op dat het dus uitdrukkelijk gaat over erfrechten. Niet maar om het leven als zodanig van wie dan ook. Maar het wordt, daar gaat het natuurlijk over. Maar het wordt ondergeschikt gemaakt aan een ander belang, namelijk dat van het erfrecht. En dat stond natuurlijk al in vers 7. En ook de erfgenaam verdelgen, de enige die overbleef om de troon te erven. Ik heb er straks al gezegd, nou ja, dit zijn wat overdreven uitspraken, eigenlijk en historisch, want David had nogal wat zonen en hij zou er nog een paar bij krijgen ook. Dus ja, en hij had heel wat keus om uiteindelijk een erfgenaam aan te wijzen. Maar die Amnon en Absalom waren kennelijk de eerste twee. Ik heb de indruk dat die Gileab, van wie wij niks meer horen, die ertussen zat, want dat was nummer twee, dat die op een of andere wijze van het toneel verdwenen is, of zo. Of die is met een meisje uit het volk getrouwd en toen ze troonsrechten kwijtgeraakt. Weet je veel, misschien is hij overleden, maar je hoort er niks over. Je kan er dus ook niks over zeggen. Misschien heette die daarom Gileab.
Iemand die weggaat.
Nou, wat denk je, Gileab? Wat dacht je van hond? Caleb? Gileab? Ik heb het nog nagekeken, meen ik ooit een keer in een Duitse Bijbel. En daar stond het geschreven met een K. Gileab. En zo is het maar net, want het hangt samen met Caleb. Vaak kun je die woorden op verschillende wijzen afleiden. Maar als het van Caleb is afgeleid, als het dus hond betekent, dan kun je je waarschijnlijk een voorstelling van maken dat de man die volgens 1 Kroniek 3 vers 1, meen ik, Daniel heette, dat hij alsnog hond genoemd wordt, maar hij verdwijnt daarmee ook van de bladzijde van de Bijbel. Nee, je zult dat waarschijnlijk niet doen. Maar als je dat na zou kijken, 2 Samuel 3 vers 3... en je vindt serieuze bijbelcommentaren, die worden al in geen even meer geschreven trouwens hoor, maar je vindt serieuze, dan zeggen ze nou dat Gileab, dat is een corruptie van de tekst in Samuel. Want die heet Daniel volgens 1 Kronieken en die vinden ze betrouwbaarder. Omdat dat past in de geschiedenis. Daniel, God is mijn recht. Of God geeft mij recht. En hij werd geboren uit David en Abigail. En dus langs een omweg alsnog een zoon van Nabal, zal ik maar zeggen. God heeft recht gedaan, om zo te zeggen. Heeft mij verlost van mijn vijanden. Zo wordt die term dan geïnterpreteerd. Maar waarom heet hij Gileab? En dus eigenlijk gewoon Caleb, hond. Hij moet iets uitgevreten hebben wellicht of zo. Dat lijkt mij het meest waarschijnlijke. Waarschijnlijker dan het idee van het is een corruptie van de tekst. Want in de lijst van corrupte teksten ben ik die nooit tegengekomen. Want er zijn lijsten van, broeder. Ja, echt. Dus toen maar weer. Maar die kennen we dus niet. Dus als je dat rijtje hebt uit 2 Samuel 3, dan heb je dus Amnon, maar die is er niet meer. Dan heb je Gileab. Ja, die vinden we de hele Bijbel niet meer terug. Dat is de enige plaats waar zijn naam voorkomt, daar. En Daniel alleen in 1 Kronieken. 3 vers 1, dat was het dan, dus ja, die telt kennelijk niet mee. En dan heb je Absalom, het gaat om die oudste 2. En als Amnon dood is, wordt dus, als je Gilead dus niet meetelt, wordt Absalom de erfgenaam van de troon. En David had dat waarschijnlijk historisch ook in gedachten. Want het was een aardige jongen, hij had charismatische kwaliteiten. Ik ben er niet, maar verderop in hoofdstuk 14, daar wordt hij ons voorgesteld. Dan krijgen we een foto te zien van hem. Nou, hè? Dat is een goeie, heet dat. Maar ja. En over het erfrecht gaat het dus, hè. En dus toch nog steeds over eventueel het in stand houden van de troon of wat het maar was. Want dat zit hier dan toch in deze geschiedenis achter. Met voorbijgaan aan alle andere zonen van David. De volgende uit het rijtje zou trouwens Adonia zijn, want het was nummer 4. En toen David op sterven lag, toen dacht Adonia inderdaad dat hij David zou opvolgen. En toen heeft David op zijn sterfbed alsnog via Bathseba geregeld dat niet Adonia, maar Salomo zou opvolgen. En het kostte Adonia dus op zijn beurt ook de kop. Zo ging dat. Het zat wat voeten in de aarde. Maar om de draad in weer op te nemen, het ging over die erven. Vers 16, ja. Want de koning zal horen, zegt ze, om zijn dienstmaagd te redden van de hand des mans, die voor heeft mij en mijn zoon tezamen van Gods erven te verdelgen. Zo van, de koning zal mij recht doen, maar als hij dat doet, of althans van zins is te doen, als hij vindt dat het zo moet gebeuren, terwille van die erven enzovoorts, dan zal hij toch eerst iets dergelijks moeten ondernemen in zijn eigen familie. Met andere woorden, aan David wordt een spiegel voorgehouden. En dat gebeurt vaker trouwens. En op gelijksoortige wijze, hè. Beiders zeide uw dienstmaagd, vers 17, het woord mijns heren des konings, zij toch tot rust. Dat wil zeggen, de koning zou moeten spreken zodanig dat rust tot stand komt. Hè. Dat is de bedoeling van bestuur, eigenlijk altijd. Hè.
Dat koning zou het verlossende woord spreken.
Nou ja, oké, okay, ja, ja, okay, ja. Het woord, mijns heren, des konings zei tot rust, een synoniem voor vrede eventueel. Want gelijk een engel gods, alzo is mijn heer de koning. Een engel, zelfs met een hoofdletter geschreven, vindt wat overdreven, maar goed, het had net zo goed een boodschapper van God kunnen zijn. En het is bovendien een woordspeling, want het woord engel hadden ze ook kunnen vertalen gewoon met koning. Want het is hetzelfde woord. Ja. Melech vertaalt men met koning. Malach vertaalt men met engel of boodschapper. Maar in het oorspronkelijke Hebreeuws schrijft men heus alleen maar de 3 medeklinkers en verder niet. Dus er is geen verschil tussen. Implicerend dat iemand die de titel van koning draagt, geacht wordt een boodschapper van God te zijn. En daarom staat er ook in Romeinen, wat het maar was, Romeinen 13, meen ik, daar staat dat de overheid is Gods dienares. Let op dat het dan zelfs vrouwelijk is, Gods dienares. Dat wil zeggen, overheid, ja, over de mensen, maar in de praktijk officieel ondergeschikt aan. En dus zelfs een vrouwelijk begrip. ondergeschikt aan God, ten dienste van God. Het is een modern misverstand dat de overheid is, er is voor het welzijn van het volk.
Ja, dat hebben ze van de Amerikaanse onafhankelijkheid gedaan.
Ja, het is maar halve waarheid natuurlijk, maar het is een hele leugen. Hè? Zou God moeten dienen, maar men is dat al lang kwijt, men heeft zichzelf tot God gemaakt. Maar die vertaling met engel gods, nou ja, je moet het begrip kennen, dan weet je dat. Een koning van God, ja, een boodschapper van God, ja. En daarmee een engel van God, ja, oké. Maar aan engel hangen wij gauw het begrip van een hemels wezen. En dat is dikwijls wat voorbarig. Want gelijk een engel gods, alzo is mijn heer de koning. Gelijk een koning gods is mijn heer de koning. Zo kan je hem ook lezen. En het is hij ook, want de troon van David wordt in sommige schriftplaatsen zelfs beschreven als de troon des Heren. De koningen uit het huis van David zitten op de troon des Heren. Zo staat het bij gelegenheid. Ja. En in die positie is hij om te horen het goede en het kwade. Dat wil zeggen, hij moet dat aanhoren, hij wordt ermee geconfronteerd, het goede en het kwade. En hij zou daarover recht doen. Zo goed als wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. 2 Korinthe 5. Om te horen het goed en het kwade, en de Heere uw God zal met u zijn. Toen antwoordde de koning, want die werd ineens wakker, en zeide tot de vrouw, verberg nu niet voor mij de zaak die ik u vragen zal. En de vrouw zeide, mijn heer de koning, spreken toch. Nu zijn de rollen omgedraaid, hè. Mijn heer de koning, spreken toch. En de koning zeide, is Joab's hand met u in dit alles? Heeft Joab dit geregeld? Jawel, want Joab regelt van alles, hè. Dat is de manager, zal ik maar zeggen. En de vrouw antwoordde en zeide, zo waarachtig als u hier leeft, mijn heer koning, indien iemand ter rechter of ter linkerhand zou kunnen afwijken van alles wat mijn heer de koning gesproken heeft, want uw knecht Joab heeft het mij geboden. En ze zegt, ik moet wel eerlijk zijn, ik kan niet afwijken van uw woorden, dus oké, dan zeg ik dus ook hoe het echt zit. Uw knecht Joab heeft het mij geboden, en die heeft al deze woorden in de mond uw dienstmaagd gelegd. Dat ik de gestalte deze zaak al zo omwenden zou, zulks heeft uw knecht Joab gedaan. Doch mijn heer is wijs naar de wijsheid van een koning, engel, gods, om te merken alles wat op de aarde is. Dat wil zeggen, hij heeft het goed door, zegt ze. De koning is wijs, die heeft alles in de gaten, zo is het maar net. Toen zeide de koning tot Joab, zie nu, ik heb deze zaak gedaan, zo gehene haal de jongeling Absalom weder. Want dat had hij begrepen dat het daarover gaat. En Joab krijgt opdracht om dus Absalom weer binnen te halen. Toen viel Joab op zijn aangezicht ter aarde, kortom, hij boog zich, want zo heet dat, hè. En dankte de koning, want eigenlijk was het zijn verzoek. En Joab zeide, heden heeft uw knecht gemerkt dat ik genade gevonden heb in uw ogen, mijn heer koning. Nou staat de vrouw ertussen uit en nu is het weer gewoon Joab en koning David. Omdat de koning het woord van zijn knecht gedaan heeft. Eindelijk doet David wat Joab verlangt. Alzo maakte zich Joab op en toog naar Gezer en hij bracht Absalom te Jeruzalem. Had hij dat maar nooit gedaan, dan hadden we hoofdstuk 15 tot en met 18 ook niet in onze Bijbel. Want Absalom komt terug, maar daarmee begint dan toch de ellende. Hij komt niet voor niks van Gezer. Daarstraks hadden we het over die namen die daar genoemd worden. Maaga, Gezer, Talmai. Wat was het ook weer? Amihud. Enzovoorts. Ik heb u gezegd, dat zijn negatieve termen. Maar in zekere zin, daar komt Absalom vandaan. Dat is zijn oorsprong. Dat is de negatieve kant. Maar waar Absalom staat voor de wet... Wel nu, de wet heeft een positieve kant. Het is de wet des Heren. Maar de negatieve kant van de wet is inderdaad wat, dat de wet doet wat in die namen besloten ligt. Namelijk de lasten verzwaren, opstapelen, om zo te zeggen. Uitdrijven, verdrukken in het algemeen. En dat is wat er gebeurt, hè. Er was iemand die was van Joodse afkomst en die zei gewoon... de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat was Petrus, die dat zei. En zo is het maar net. Maar die figuur, die Absalom, die wet wordt dus nu alsnog binnengehaald. Kijk, ik meen, ik geloof niet dat er van de wet staat, maar wel van de overheid, dat zij een wreekster is van alle kwaad enzovoorts. Dat is wat de wet ook is. En op zich is dat... zuiver filosofisch beschouwd, is dat positief. Dat is ook de bedoeling, uiteraard. De wet is rechtvaardig. Nou ja, u weet het, heilig, rechtvaardig en goed. We hebben het al meerdere keren geciteerd hier. Het zal nog wel eens een keer voorbij komen. Uit Romeinen hoofdstuk 7. Maar niettemin, de wet is een last die men niet dragen kan. Het is een opeenstapeling van verplichtingen enzovoorts. En het beneemt de mens de vrijheid. En daarmee zijn geluk. Begrijp je me goed? Begrippen als vrijheid en geluk zijn omstreden begrippen. Ze hebben de boeken over volgeschreven met alleen maar definities. Liefde trouwens ook, er staat in diezelfde rij. Hè? Liefde is, nou wat is het eigenlijk?
Ja, plaatjes.
Bent u gelukkig? Ja, wat is dat eigenlijk, geluk? Wat is vrijheid? En ik heb gemerkt dat de definities van geluk en vrijheid nogal elkaar overlappen. Dat wil zeggen, als men het een heeft, heeft men het andere en andersom. Want van beide wordt onder andere beweerd dat het inhoudt dat je kunt doen wat je wil. Daarvoor heb je vrijheid nodig. En het geeft geluk. Dat is toch wat je mag wensen in het leven, dat je mag doen wat je wil. Het probleem wat erachter steekt, is natuurlijk dat de mens soms verkeerde dingen wil. En onrechtvaardige dingen enzovoorts. En dat maakt het moeilijk, want het beneemt anderen de vrijheid. En hun geluk. Maar het zijn omstreden begrippen, het zijn mooie dingen, maar ze zijn... Nou, ik probeer hem te vatten, dus dat kost me even tijd. Ja, het zijn ideale dingen waarnaar men zou streven, terwijl we eigenlijk weten dat ze niet bereikbaar zijn. Dat is het probleem van alle filosofie eigenlijk. Hè. Die lost zich nooit op, daar komt men nooit uit. De vragen des levens worden nooit beantwoord. Men kent idealen, maar men realiseert zich dat de idealen niet bereikbaar zijn. Moet je ze dan afschaffen, idealen? Het antwoord is nee. Je moet er toch nog blijven streven, hoewel je weet dat het niet bereikbaar is.
Nou, als je ze bereikt, krijg je nieuwe idealen.
Nou, ik denk dat als het echt idealen zijn, zijn ze niet bereikbaar.
Ja, precies.
Maar als je ze niet hebt, ja, dan leef je eigenlijk niet, broeder. Dat is ook inderdaad zo. Dan ben je een machine en dan word je geleefd. Dan, ja, dat schiet ook niet op. Dat is ook niet de bedoeling en dat is zeker geen vrijheid natuurlijk. Hè. Dus het zijn inderdaad omstreden begrippen. Dat wil zeggen in de filosofie als zodanig. Maar hoe dan ook, de wet wordt beschouwd als heilig, rechtvaardig en goed, maar je kan er niks mee. Hij werkt niet. Hij neemt de mens gevangen. Dat zijn de woorden die gebruikt worden in Galaten 3. En geloof 4 ook nog. De wet neemt de mens gevangen. Paulus zei over zijn Joodse cultuur, waar hij uit afkomstig was, wij waren gehouden. onder de wet. We waren bewaard onder de wet. Maar de gedachte is, gevangenen onder de wet. Totdat de Heer kwam onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Waar ik aan denk nou, dat is een beetje vreemd, ik denk aan Filippi. Waar je een gevangenis vol mensen had, toen kwam Paulus daar binnen, samen met Silas trouwens. Maar ze kwamen die gevangenis binnen en binnen de kortste keren waren ze allemaal vrij. Maar het eigenaardige is dan nog dat ze bleven waar ze waren. In de gevangenis, maar de deur stond open. Zijn ze dan gevangenen of niet? Nou ja, het verhaal is natuurlijk, maar dat is de nieuwtestamentische leerstellige uiteenzetting, dat wij bevrijd worden van de heerschappij van zonde, dood en wet, maar daarna zijn we onder de heerschappij van Christus en de troon der genade. Wij waren gevangenen, om zo te zeggen, van de zonde en van de wet overigens, en van de dood, en nu zijn we gevangenen van Christus Jezus. Wij waren eerst dienstknecht, slaven heet dat, slaven. Der zonde en der wet, en nu zijn we dienstknechten van Christus. En dat laatste uit vrije wil. Ben je dan vrij of niet? Ja, het antwoord is ja, want dat wil je toch? Dan kun je toch doen wat je wil? Ja. Nou ja, ik wacht even op ja maar, hè. Ja, maar het is toch zo? Dat is toch zo? Ja.
Ja, dat is
Dat is het. Dat is het andere verhaal, ja. Een slaaf wordt bevrijd, maar hij kan zeggen, maar ik wil toch bij meneer blijven. Dat kan. Ja, dat heet een liefdeslaaf, noemen ze dat. Ja, dat is heel gek, maar zo noemen ze dat, ja. 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 Nou goed, terug naar vers 23... Alzo maakte zich Joop op en ik kreeg het voor elkaar, hoor. Via een truc. En zogenaamd om de erfenis. Zogenaamd, ik zei u al, David had zonen genoeg. Historisch klopt het verhaal niet. Hè? Er hoefde geen erfenis veilig gesteld te worden, maar zo wordt het wel gespeeld. Er moet toch continuïteit zijn en dat soort dingen meer. En zo wordt Absalom alsnog teruggebracht. Nou, dat heeft David geweten. En de koning zeide dat hij in zijn huis keren, Absalom, want die kwam dan terug naar Jeruzalem. De koning zeide dat hij in zijn huis keren en mijn aangezicht niet zie. Hij is welkom in Jeruzalem en daarmee in mijn rijk, maar ik wil hem niet zien. Geen persoonlijk contact. Alzo keerde Absalom in zijn huis en zag des konings aangezicht niet. En ik kon vervolgen op het verhaal. Hij is wat dichterbij gebracht. Maar het gaat nu verder. Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, komt hij hoor, zeer te prijzen. Van zijn voedsel af tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem. Vraag me af of er überhaupt ooit zo'n man behalve Absalom geweest is.
Ja, die heet Adonis.
Nou ja.
Dat is dan het standbeeld.
Ja, Adonis, ja. Ja. En als hij zijn hoofd beschoor, zo woog het haar zijn hoofd 200 sikkelen naar des konings gewicht. De haar is nou eenmaal de uitbeelding van kracht, op wat voor wijze dan ook. En hij produceerde erg veel haar. En hij wordt geacht trouwens lang haar gehad te hebben, omdat hij maar één keer per jaar naar de kapper ging, staat er. In de zin tussen haakjes. Nu geschiedde het ten einde van elk jaar dat hij het beschoor omdat het hem te zwaar was. Zo, en daarom beschoor hij het. Maar het wordt als allemaal zeer positief beschouwd. Ook werden Absalom 3 zonen geboren. Het ging hem voor de wind. Een dochter, welke naam was Tamar. Jawel, naar Absalom's zuster dus, waardoor al die ellende begonnen was, of waarmee al die ellende begonnen was. Niet door Tamar's schuld overigens, maar vooruit. Maar zijn dochter wordt nu Tamar genoemd en daar staat dus ook bij, deze was een vrouw schoon van aanzien. Dat had je wel verwacht natuurlijk, uit zo'n aardige man, zo'n mooie man, een mooie dochter enzovoort. Er mankeerde helemaal niks aan en dat staat erbij. Maar dat is eigenlijk de beschrijving van de wet, hè? Ja. En als iemand zich daaraan zou houden aan die wet, dus daar iets uit voort zou komen uit die wet, dan moet het schoon van aanzien zijn. Zo zit het nou eenmaal. Alleen mijn Bijbel zegt, dat kan niet. Er komt niks uit voort. En als het toch moet, nou ja, dan krijg je zoiets als het Jodendom, dat allerwege bewonderd wordt. Nou ja, beschimpt ook, maar soms denk ik dat dat een kwestie is alleen maar van jaloezie. He? Maar in onze dagen wordt het over het algemeen, vanuit het christendom, wordt het tegenwoordig over het algemeen gewaardeerd.
Ja, onze oudere broer, ja.
Ook dat nog en zo. Ja, het is allemaal mooi, die rieten enzovoorts. En, vind men allemaal prachtig, maar ja. Doe maar. Alzo bleef Absalom 2 volle jaren te Jeruzalem, dat hij dus konings aangezicht niet zag. Min of meer herhaalde geschiedenis zich dus. Ik hoop dat hij dat begrijpt, hè. Nu is hij weliswaar niet in Gezer, maar hij is wel in Jeruzalem. Alleen speelt nog even geen rol van betekenis hier. Maar dat komt nog wel. Daarom zond Absalom tot Joab. Nou komt het initiatief van Absalom, maar het is weer Joab die het gaat uitvoeren. Op zijn manier. Daarom zond Absalom tot Joab dat hij hem tot de koning zond, maar hij wilde niet tot hem komen. Zo zond hij nog zijn andere malen, evenwel wilde hij niet komen. Zo zei hij tot zijn knechten, zie het stuk akkers van Joab is aan de zijde van het mijne. Dat is mijn buurman. En hij heeft gerst daarop, hetgeen trouwens een uitbeelding is van koningschap, van macht in het algemeen. Gerst is hetzelfde als haar trouwens, hè? Dat weet je. Ja. Gaat heen en steek het aan met vuur. En Absaloms knechten staken dat stuk akkers aan met vuur. Toen maakte zich Joab op en kwam tot Absalom in het huis. Toen kwam hij dus wel, hè? Hij wilde niet komen, Joab. Maar toen stak Absalom de akker van Joab in brand. En toen kwam hij wel. En zei tot hem, waarom hebben uw knechten het stuk akkers dat mijn is met vuur aangestoken? En Absalom zei tot Joab, zie ik heb tot u gezonden zeggende, kom herwaarts dat ik u tot de koning zende, om te zeggen, waarom ben ik van Gezer gekomen, het ware mij goed dat ik nog daar ware. Nu dan laat mij het aangezicht des konings zien, is het dan nog een misdaad in mij, zo doodde hij mij. Hij zegt, of het is achter de rug, of dan onderga ik alsnog wel de straf die men vindt dat mij toekomt. Huh? Toen ging Joab in tot de koning en zeide het hem aan. En toen riep hij Absalom en ik kwam tot de koning in en boog zich voor hem op zijn aangezicht ter aarde voor des konings aangezicht. En de koning kuste Absalom. En er is Absalom volledig hersteld dus in het huis van David. En als lid van de koninklijke familie. In alle gevallen is het Joab die daarin bemiddelt. Hoe dan ook. Mm-hmm. Nou ja. Maar waar het over gaat is de, dat lijkt me niet zo moeilijk om dat vast te stellen, is om de introductie van de wet alsnog in het christendom. Sinds de dood en opstanding van Christus. De wet is buitengesloten, is achterhaald, heeft ze verprutst, heeft niks goed tot stand gebracht enzovoorts. Van onder de wet overigens hebben we Tamar, die dan weliswaar gebroken is, maar Tamar komen wij, nou ja, niet meer tegen, tenzij dan in de dochter van Absalom, die dan weer zo heet. En Tamar was een uitbeelding van het Davidische huis. En het Davidische koningshuis zou voortduren de eeuwen door, vanuit de dagen van de wet tot aan de openbaring van het koninkrijk van Christus, de zoon van David aan toe, zal ik maar zeggen. Dat blijft gewoon bestaan, want hoewel in onze dagen allang een einde gekomen is aan de wet officieel, door de dood en opstanding van Christus, blijven die beloften aan David gewoon van kracht. Dat is verder het punt niet. Maar de wet zelf, hoe mooi die ook is, hoe voorbeeldig ook, heeft officieel afgedaan. De wet is niet de norm. Alleen het probleem dat erachter steekt, heb ik daar straks voor de pauze al tamelijk uitgebreid en enigszins voorbarig toegelicht. Het probleem is dat op een of andere wijze waar men in de vrijheid staat van het nieuwe verband, onder Christus, om zo te zeggen, daar is het altijd weer zo dat op filosofische gronden, misschien moet ik zeggen op praktische gronden, want dat komt meer overeen met de figuur van Joab, de strijder, dat op praktische gronden steeds opnieuw die wet weer geïntroduceerd wordt. Het is immers de korte route. Mensen die niet na willen denken en inderdaad, broeder, geen verantwoordelijkheid willen dragen, die willen gewoon horen wat ze doen moeten en eventueel wat ze laten moeten. En dat is het dan. Alleen, dat laat het inwendige van de mens, het hart, als zodanig onvruchtbaar. Dat speelt daarin geen rol. In de filosofie heb je ook zo'n opvatting, zo'n stroming, die in de Bijbel bij name genoemd wordt, dat is die der Stoïcijnen. In Handelingen 17 is dat, hè, een van de hoofdstromingen uit de klassieke filosofie. Stoïcijnen leerden dat de mens stoïcijns moest zijn, dat weet u, hè? En dat betekent in de praktijk onverstoorbaar. Hij moet gewoon doen wat hij doen moet, zijn verplichtingen nakomen, welke dat er maar wezen mogen, en wat dat verder. En daar moet hij zijn emoties verre van zien te houden, want dat levert alleen maar problemen op. Het moet nou eenmaal zo, en dus doe je dat, en daar moet je dan je vrede in vinden. En het kan niet ontkend worden dat veel mensen hun bevrediging vinden in dit verschijnsel. Namelijk dat zij zich houden aan de voorschriften. Ik heb het hier ook al eerder geroepen. Hè. Dat is de situatie die je tegenwoordig overal tegenkomt. Vooral bij de overheid, maar ook op lager niveau. Als iedereen zich nou maar aan de regeltjes houdt, dan is alles in orde. Al vergaat de wereld erdoor, als men zich maar aan de regeltjes houdt, is het goed. En als het toch verkeerd gaat, misschien zouden we dan de regels eens moeten veranderen. Maar dat komt pas veel later enzovoort. Dat is de filosofie van de Stoïcijnen. En inderdaad, daar kun je je bevrediging in vinden. Ik heb het toch maar gepresteerd. Ik heb het allemaal gedaan binnen de tijd en binnen de lijnen. Ik ben bij de sport nu ineens, hè. Je moet binnen zoveel tijd iets doen. En je moet binnen de lijnen blijven, niet de verkeerde wissel pakken. Dat is alweer lang geleden natuurlijk inmiddels. Maar dat soort dingen. En men vindt daar zijn bevrediging in. Enzovoorts. Hè. Het probleem is echter dat het ook uit de hand loopt, dit soort dingen. Want het wordt gauw een dwangneurose ook. Hè. Je moet dit en je moet dat enzovoorts. Maar dat, nou goed. Dat soort dingen lopen ook uit de hand. Het is de korte route. Maar hij werkt niet. Want gelukkig wordt men er niet door. Men kan namelijk niet doen wat men wil. Men moet doen wat opgelegd is. En men heeft dus geen vrijheid. En soms denk ik, we zouden allemaal een keer, om te weten hoe wet werkt, zou je allemaal een keer een ritje moeten maken. Het was door Mea Shearim in Jeruzalem. Door de Joodse wijk daar, door de orthodox-Joodse wijk. En goed je ogen de kost geven. En dan weet je dat geluk daar geen rol speelt. Ze gaan niet voor niks allemaal in zwart gekleed. En ze hebben geen aandacht voor elkaar. Dat wil zeggen, ze lopen snel over straat en dat soort dingen meer. En, de vrolijkheid, vergeet het maar rustig, dat is er niet bij. Ze leven allemaal onder die dwangneurose. Dat kun je nog zien aan de motoriek zelfs. En de wijze waarop mensen lopen. Ook dat is voorgeschreven namelijk. Dat is heel verschrikkelijk. En dan hoef je nog niet eens bij die huizen naar binnen te kijken hoe dat gaat. Maar ja, dat is wat de wet bewerkstelligt. Brengt het geluk? Nee. Geeft het bevrediging? Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar het laat het hart leeg. En daar gaat het over, hè? Nou ja, natuurlijk, je kunt natuurlijk verzachten en zeggen, ja, maar die mensen weten niet beter, zijn zo opgevoed en leven in een afgeschermd geheel en beschermd. En ja, dat leef je in een gevangenis ook, ja, afgezonderd en beschermd enzovoort. Of dat nou zo prettig is, het gaat niet werken. Nou ja, Maar dat is wat Absalom teweeg brengt. En dat is ook wat de wet teweeg brengt in de levens van gelovigen. De Bijbel is daar altijd, zonder uitzondering, negatief over. En spreekt over ingekropen valse broederen die de vrijheid die wij hebben komen verspieden. En over lui die allerlei ketterijen bedektelijk, er stond nog een bijvoeglijk naamwoord voor, maar die ben ik vergeten, die allerlei ketterijen bedektelijk zullen invoeren enzovoorts. En als je nader onderzoekt waar het over gaat, gaat het altijd over de wet. Ze zijn geloof ontrouw geworden en ze hebben zich gekeerd, dat is 1 Timotheüs 4 geloof ik. Ze hebben een geloof losgelaten en ze hebben zich gekeerd tot ijdelspreking. Willen de leraren der wet zijn, niet verstaande, niet zelf niet begrijpende wat ze zeggen of leren, enzovoort. Dit is altijd waar het over gaat. Het komt altijd uit op wet. Of dat de Mozaïsche wet is of een andere, dat doet nou niet zo heel veel te zaken. Het gaat om het principe. En dat is wat ons altijd bedreigt. Hoe dan ook, Galaten zegt, ik meen dat het Galaten 5 is, zoveel door de geest geleid worden, dat is dus niet door de wet, zoveel door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Maar het grote probleem van de vrijheid is, dat die niet bestaan kan, vrijheid bestaat namelijk niet, is fictief broeder, vrijheid bestaat niet, hoewel, als ik het positief zeg, vrijheid kan bestaan, maar dan alleen met idealen. Dat wil zeggen, met iets om naar te streven. Iets waar men zich op richt en waarvoor men leeft. Maar de cynicus zou zeggen, dan bestaat er dus geen vrijheid, want die idealen leggen ons beperkingen op. En dat is de Oosterse filosofie, met name die van de boeddhisten. Die, meen ik hoor, want ik kan ze niet zo goed uit elkaar houden. Het is altijd met een oe. En heb ik altijd moeite mee met woorden met een oe. Maar goed, hindoeïsme weet ik veel. Die zeggen, werkelijke rust is als je geen verlangens. Dan gebruik ze een ander woord. Als je geen verlangens meer hebt. Want dan heb je niets meer om naar te streven. Maar als je mij vraagt, dan ben je dood.
Ja, precies. Daar komt het ook op neer. Dat is ook nirvana. Dat is hun.
En hun ideaal is het nirvana. En het nirvana is niet de hemel. Laat je niks wijs maken. Het nirvana is het niets. En daarom zeg ik rustig, als je geen verlangens hebt. En dus geen idealen. Dat vind ik een beter woord dan verlangens. Verlangens kan ook negatieve verlangens zijn. Hè? Dus ik gebruik liever het woord idealen, iets om naar te streven. Als je dat niet hebt, dan kun je niet in vrijheid leven. En dus val je dan automatisch terug naar de wet. Vandaar dat de Bijbelse leer over de wederkomst van Christus, over de zalige hoop die we hebben, En de levende hoop waartoe wij volgens 1 Petrus 1 vers 3 zijn wedergeboren, die leer is van het allergrootste belang voor het leven van vandaag van de gelovigen. De toekomstverwachting, en onze toekomstverwachting is niet het niets. Al hebben sommigen bij de hemel de gedachte dat het niets is, hè. Die denken bij de hemel alleen in negatieve termen. Zo van, we weten immers niet wat het wel is. Maar we weten in ieder geval dat er dan een einde gekomen is aan dit en dat. En dan hoef ik niet meer zus en dan heb ik niet meer zo. En ik hoop maar dat de Heer gauw komt. Want dan zijn we al die ellende hier in deze wereld af. Maar eigenlijk is dat gewoon het verlangen naar het nirwana. Heb je dan geen toekomst? En het antwoord is ja, wij zijn onderweg. Nou ja, naar de rechterstoel van Christus. Waar we hopen dat de Heer tot ons zal zeggen. Goed gedaan, Jochie. Ja. Voor de Utrechter zonder u. En voor de Amerikaan, well done. Dat is uit een lied. Maar goed, dat vertel ik u later wel weer eens. He'll understand and say well done. Ja, daarheen zijn we onderweg. En de zin van ons leven hier is dat wij niet der heidenen wil volbrengen, schreef Petrus, maar de wil van God zouden volbrengen in de dagen die ons over zijn in het vlees. Maar zonder die toekomstverwachting, ja, en met het oude leven achter ons, zijn wij nu al in een nirwana terechtgekomen. En dat is het probleem van vele christenen. Ze hebben geen idee wat ze met hun leven aan moeten. En wat overblijft is, zij worden verondersteld dit niet te doen en dat niet te doen en dat niet te doen. Ja, dat is diep tragisch, toch? En het moeilijkste van de Bijbelse leer omtrent dit onderwerp is hem waarschijnlijk hierin gelegen dat in de Bijbel wel degelijk in het Nieuwe Testament een paar keer gezegd wordt dat, en ik moet het voorzichtig zeggen nu, maar dat een paar keer gezegd wordt dat de vrucht van de geest, de vrucht van het woord van God in ons, het resultaat van het leven van Christus in ons, dan toch in hoge mate een leven produceert, een wijze van leven produceert, dat in hoge mate beantwoordt aan de wet. Dan staat er dus zoiets als de vrucht van de geest is liefde. Ik doe het nou even zelf zo even snel aan het eind vanavond. De vrucht van de geest is liefde. Maar ja, liefde, dat is waar de hele wet aan hangt. In heb je naaste lief. Dat is de samenvatting van de wet. Staat dit Nieuwe Testament overigens, en ik wijs erop dat het niet eens een van de 10 geboden is. Het is de samenvatting eigenlijk van de hele wet. Waar Paulus zegt dat dat eigenlijk de vrucht is van de geest in ons. En dan zijn er die dan ogenblikkelijk in de fout vallen en zeggen, dus het gaat wel degelijk over de wet. En we moeten ons wel degelijk aan de wet houden. Het hele punt is, dat moet niet. Sterker nog, het moeten is zelfs verboden. Nee, dat zegt Paulus. Ik heb hem ook al een paar keer voorgelezen hier, uitgelaten. Als ik de wet die afgebroken is weer wederopbouw, weer instel, stel ik mezelf tot overtreder. Dat mag niet. Dus het is niet de bedoeling dat wij de wet voor ogen houden en ons daarop richten. De bedoeling is dat we ons richten op Christus. Kortom, niet op Absalom, al is het nog zo'n aardige man. En dan doet hij nog zo zijn best. Maar op David. Nou ja, goed. Ja. Ik hoop dat u een beetje, want ik probeer die hele leer samen te vatten en dat valt niet mee. Maar nou ja, men heeft er allerlei redeneringen voor bedacht die volstrekt niet in de Bijbel staan, waar de Bijbel ook niet echt aanleiding voor geeft, mijn zinziens, althans. Hè. Bijbel zegt rigoureus, wij zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven. En ook leringen als het geldt alleen maar voor een deel van de wet, ja, dat is dus onzin. Hè? Ja, het is de hele wet namelijk. En bovendien, een halve wet kan niet, zegt de Bijbel ook. Dus het is de hele wet en we zijn ervoor gestorven. Wij leven er niet onder en het is wederrechtelijk, namelijk in strijd met de wet, om ons daaronder te stellen. Maar bedektelijk gebeurt het dus toch. En soms gemakshalve, maar het beneemt ons meteen onze vrijheid. En ik denk ook inderdaad dat in het volgende schriftgedeelte, waar Absalom de macht grijpt, dat daarin uitgebeeld wordt wat ook in de praktijk, ook in onze bedeling gebeurt. Namelijk, de genade wordt naar buiten gejaagd en men heeft liever de wet. En waarom? Ja, ik heb geprobeerd uit te leggen waarom men dat wil. Ja, het ziet er mooi uit, het is simpel, het is rechtstreeks en maar zo werkt het niet. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we komen tot kennis van hem, zoals in de inleiding er straks gezegd is, in het gebed voor deze avond. Het gaat erom tot komen tot kennis van hem en om navolgers van Christus te zijn, aan hem een voorbeeld te nemen. En dat het dan vruchten opbrengt die overeenkomen met de eis der wet, in het algemeen, dat is zo, maar het doel is niet te beantwoorden aan de eis der wet, want daaraan is al voldaan in de dood van de Heer Jezus. Dus het is een verkeerde doelstelling. Hebben we die nog? God.
Die brand van je akker, heeft het iets te maken met een wereldbrand op het eind?
Nou, dat weet ik niet. En daarom ben ik er ook niet op ingegaan. Het enige wat ik kan zeggen is dat zo'n... het was gerst, toch? Ja. Dat zo'n gerstenakker ook iets te maken heeft met koningschap en heerschappij. Want gerst spreekt ervan, haren spreekt ervan, want het is precies hetzelfde begrip. En waar het natuurlijk toch om gaat hier, is een strijd om de macht. Zoals in elk geval uit het volgende hoofdstuk zal blijken. Wie heeft de macht? Sinds de wet niet meer heerst officieel, wie heeft de macht? En het antwoord is, nou ja, de macht komt toch weer terecht bij de wet. We hebben er zelfs het zogenaamde kerkelijke recht aan overgehouden. Kerkelijke rechtspraak. Heb ik u dat wel eens verteld? Iemand studeert rechten.
Juist.
Hoeveel?
Twee.
Twee. Officieel, dus officieel. Twee rechten. Het een is het burgerlijk recht en het ander is het kerkelijk recht. Dat is de klassieke,
nou ja.
Het klassieke ontstaan van die term. Wat studeer je? Rechten. De beide. Kerkelijk recht en burgerlijk recht. En in de praktijk waren die moeilijk los van elkaar te zien. Maar de kerkelijke rechtspraak, heeft in het verleden heel wat macht uitgeoefend. Maar het is gewoon wet. Het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. En voor zover, als het zo zou zijn, ik zeg zou, als het zo zou zijn dat de verantwoordelijkheid van de christen is om het onrecht in de wereld te bestrijden, dan wel op zijn minst tegen te staan, dan nog zou dat niet gebeuren door de wet. Als het zou gebeuren, zou het gebeuren door de prediking van het evangelie. En daarmee prediking van de genade. En de kracht van de genade, zei Paulus, zouden wij niet onderschatten. Wat die uitwerkt in een mensenleven, maar het veronderstelt volwassenheid en daarmee het dragen van verantwoordelijkheid en dat alles in de kracht van God. Want als de Heer dan ons ter hulpe zou zijn, dan zou het daarin zijn, niet in het toepassen van de wet of het gehoorzamen aan de wet. Integendeel heeft hij niet de minste belang bij. Hij heeft er belang bij dat we leren te staan in de genade en daarin zouden stand houden. In de genade en in de vrijheid, want dat zijn de posities die in de Bijbel genoemd worden. En daar zullen wij het bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt en die u ons geopenbaard hebt in uw woord. En we danken u dat we dit woord van Christus in onze harten mogen laten planten, in het vertrouwen dat het in onze harten ook daadwerkelijk vrucht zou dragen. En dat het onze natuurlijk duistere harten zou verlichten en wij vervolgens zouden wandelen in dat licht. Niet onder het juk van de geboden in inzettingen bestaande, maar in tegendeel in de vrijheid van de zonen Gods. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En des te meer onze verwachting zouden richten op u, gezeten op de troon der genade, die ons beloofd hebt genade, barmhartigheid en inderdaad hulp te bekwame tijd. Opdat uw kracht, de kracht van uw genade, in onze zwakheid zou worden volbracht. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons van al die krachten die vanuit de wereld, een duistere wereld, op ons afkomen. Bewaart u ons van de boze, opdat onze wandel mag zijn. Tot eer van uw naam en opdat wij in uw kracht, de dagen die over zijn in het vlees, uw wil zouden volbrengen. Amen.